Goedemorgen, lieve broers en zussen. Ben ik te horen? Lukt hè? Voor alle duidelijkheid, ik ben niet Ruben Visser. Het stond verkeerd in de nieuwsbrief. En vrijdagavond appte je me, geloof ik. Beetje in paniek, denk ik. Van, jij spreekt toch, hè? En toen had ik even de neiging om te zeggen, nee, jij toch? En dan was het nog gelukt ook, denk ik. Had je nog wel een preek gehad, denk ik. Het is een keertje eerder gebeurd, 2 jaar geleden, toen ik corona had. Toen heb ik nog geprobeerd om mij te slepen naar de dienst. Maar 2 dagen voordat ik moest spreken, toen heb ik geappt. En toen stond je er ook. Dus grote klasse. Het thema van vandaag in onze lijn van de brief van 1 Petrus is een ontzettend cruciaal en boeiend onderwerp. Het is christen zijn in een seculiere samenleving, in een seculiere staat of land. En we hebben vanochtend al heel wat erover gehoord. We hebben er al mee te maken. Jullie ook, in Afrika. Je leeft te midden van allemaal ongelovige mensen. En het worden er steeds meer, lijkt het wel. Dus wat moeten we daarmee als kerk? Wat moeten we daarmee als christen? En als je die vraag stelt aan een oud politicus, dan kan er wel eens wat spanning zijn. Dus ik ga mijn best doen vanochtend om het zo helder mogelijk te brengen. Ik ben in de politiek geweest in Brussel en in Straatsburg. En ik heb daar uit de eerste hand meegemaakt wat het betekent om christen te zijn inderdaad in die seculiere setting. Als er ergens een setting is waar je moet bewijzen dat het christelijk geloof waar is en relevant, dan is het wel in de media en in de politiek, denk ik. Dat zijn 2 velden in deze samenleving waar enorm veel strijd is om de waarheid. Waar mensen zoeken wat is waar. En voordat ik begin echt aan het thema, wil ik even een tip geven voor degenen die zich daar dieper in willen gaan duiken. Het boek van Charles Colson, Kingdoms in Conflict. Charles Colson was een van de special counsels van president Nixon destijds, een van de naaste medewerkers, totdat Nixon in Watergate-schandaal terechtkwam en moest aftreden. En hij ging ook de gevangenis in, Charles Colson, en in de gevangenis heeft hij de Heer Jezus ontmoet. Er kwam iemand naar hem toe en die zei, ik heb een boodschap voor jou, ik heb een verhaal voor je, wil je er naar luisteren? En hij had toch niks te doen, dus hij zei, nou, kom maar op. En hij is tot geloof gekomen, hij heeft zijn hart aan Jezus gegeven. En daarna is hij vanuit zijn ervaring als gevangene begonnen met Prison Fellowship. Dus een internationale bediening die in de gevangenissen werkt wereldwijd. Met name in landen waar het heel slecht gesteld is met gevangenissen. En hij liet daar zijn licht schijnen, hij is ondertussen overleden. Maar in dit boek beschrijft hij hoe de kerk zou moeten omgaan met politics, power en the church. Wat moeten wij als christenen op die scheidslijn? Want wij zijn eigenlijk niet eens zozeer geroepen om hier zondagmorgen bij elkaar te zijn, hoe fijn dat ook is. Maar het echte werk voor een christen begint morgenochtend, om 9 uur, als we de samenleving weer ingaan. En daar gaat de preek over. We gaan lezen 1 Petrus 2, vers 13 tot 17. Ik ben blij dat Rinus vorige week al een hele mooie inzet gedaan heeft. Een mooie voorbereiding op het thema waar ik vandaag op doorga. 1 Petrus 2, vers 13 tot 17. Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen om des Heren wil. Het zij aan de keizer als opperheer. Het zij aan stadhouders, wethouders als door hem gezonden. Tot bestraffing van boosdoeners. Maar tot lof van wie goed doen. Want zo is het de wil van God. Dat is het centrale thema van vanochtend. Dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen, als vrije mensen. En niet als mannen die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren van God. Eert allen, hebt de broederschap lief, vrees God en eert de keizer. Ik weet niet wat het gevoel is als jullie deze vers lezen, maar dan word ik een beetje kriebelig. Toen ik dat de eerste keer las, was een beetje, voelt niet zo lekker. Waarom? Omdat bij mij zich gelijk dan de vraag opdringt, moet je altijd, te allen tijden, overal de overheid gehoorzamen? Je baas, je chef op je afdeling. Als je met vervelende, neerbuigende en krenkende opmerkingen te maken krijgt, als mensen jou via ellebogenwerk en valse politiek proberen buitenspel te zetten. Een baas die jou ten onrechte van zaken beschuldigt die je nooit gedaan hebt. De overheid die jou beveelt om de Joodse medemensen aan te geven voor 10 gulden. De politiek die eist dat wij transgender mannen in de vrouwentoiletten en op de sportclubs toestaan. Spanning. Staat er toch? We moeten de overheid gehoorzamen. De keizer eren. Petrus die zegt dat wel met een heel duidelijke nuance in vers 14. Hij zegt, leiders behoren als door God gezonden boosdoeners te bestraffen en de mensen die goed doen te belonen en te eren. Doet de overheid of je baas het tegenovergestelde, dan dient zich een geheel nieuwe situatie aan. Ons werk, ons leven en onze ethiek als mensen, die behoren een voorbeeld voor anderen te zijn in die samenleving. We zijn onderworpen niet aan mensen, niet aan de staat. Als het goed is zijn wij als kinderen van God onderworpen aan God zelf, aan de Heer Jezus. En wij dienen Hem, wij volgen Hem. Zolang ons gehoorzamen aan mensen en de overheid niet ingaat tegen Gods bijzondere karakter, is het een Bijbelse opdracht. Zeker. Dat wil ik dat volle onderstrepen. Maar als een leider, als een baas, als een chef het kwade bevordert en het goede tegengaat, dan komen we in een situatie dat gehoorzaamheid soms niet meer verplicht is en ongehoorzaamheid soms zelfs noodzaak. Dat is moeilijk, hè? Een heel spanningsveld waar Petrus gelijk hier induikt. Als de mensen die boven ons geplaatst zijn iets vragen wat ingaat tegen God zoals wij hem kennen en het karakter van God, dan is het precies wat Petrus bedoelt met lijden verduren om Christus wil. In het deel dat volgt in de brief. Er staat heel veel over in de 1 Petrusbrief. God gehoorzamen boven menselijke instellingen. Menselijke instellingen. Dat is wat onze opdracht is. Omdat we zijn eer zoeken en niet die van een mens, schrijft Petrus. En je zult gemerkt hebben zelf ook dat we het om ons heen zien gebeuren vandaag de dag. Het wordt christenen steeds moeilijker gemaakt als ze bijvoorbeeld geen abortus of euthanasie willen uitvoeren. En die mensen menen terecht dat het ingaat tegen de eed van Hippocrates. De eed van Hippocrates, dat is de eed die zegt, ik zal mijn uiterste best doen om het menselijke leven te bestendigen en om er goed voor te zorgen. En die eet die raakt ook steeds meer op de achtergrond, bijvoorbeeld in de zorg. Onlangs sloot een bank de rekening van een Schotse dominee die het had gewaagd kritiek te uiten op de continue LGBTI-reclame van zijn bank. Het raakt trouwens niet alleen christenen. Een professioneel wielrenster in Amerika verloor haar sponsorcontract en daarmee haar inkomen, omdat ze had verklaard tegen transgenders in de vrouwensport te zijn. Leven volgens Gods norm kan zelfs je leven kosten. Dietrich Bonhoeffer was een Duitse pastor en theoloog en hij verzette zich tijdens de Tweede Wereldoorlog steeds meer tegen Hitler en zijn totalitaire staat en zijn antisemitisme. En dat heeft hem zijn leven gekost. Ik heb 2 fotootjes meegebracht, misschien kan je ze even laten zien. Dit is een van zijn uitspraken. Silence in the face of evil, dus zwijgen in het gezicht van kwaad, is zelf eigenlijk deel hebben aan dat kwaad. God zal ons niet schuldeloos verklaren. Niet spreken is ook spreken. Niet handelen is ook handelen. Dat heeft hij uit eerste hand meegemaakt. Even de tweede foto. Je ziet hem hier, dit is een van de laatste foto's die van hem bekend is. Het is de tweede van rechts, dat is Dietrich Bonhoeffer. En deze foto die is genomen vlak voor zijn executie in de gevangenis in Berlijn. Hij is 2 weken voor het einde van de wereldoorlog op persoonlijk bevel van Hitler geëxecuteerd. Omdat Hitler zo'n haat tegen hem had, tegen het feit dat hij zich verzette tegen zijn wil en tegen zijn leer, dat hij dood moest. Een van zijn theologische collega's. Dat was de heer Niemöller, die heeft het wel overleefd. Die heeft na de oorlog ook heel veel boeken over zijn ervaring geschreven in de gevangenis. En ook gedeeld over zijn ervaringen met Dietrich Bonhoeffer. Zij waren een klein deel van de 20-30% van de Duitse kerk die tijdens de oorlog in het verzet zijn gegaan, in de ondergrondse. En die niet mee zijn gegaan met de Duits-nationalistische Lutherse kerk die de kant van Hitler heeft gekozen. En die met hun rechterhand naar boven hebben gestaan en trouw aan hem hebben gezworen. En ik vraag me wel eens af, wat zouden wij, gegeven die omstandigheden, in die setting, als christenen, als kerk, gedaan hebben? Spannend. Spannend. Als je weet dat het je leven kan kosten. Bonhoeffer die raakte uiteindelijk als theoloog betrokken bij het verzet, omdat zijn broer heel hoog bij de abweer zat in de Duitse leger. En hij kreeg in eerste instantie een baan als een soort diplomaat bij de abweer om door de wereld te reizen en hun pleit met argumenten te omgeven, maar dat lukte hem niet. Uiteindelijk werd hij gevraagd om met graaf von Stauffenberg in opstand te komen tegen Hitler. En zij hebben een aanslag beraamd. En die aanslag, mind you, die werd dus door de Duits-Lutherse kerk beschouwd als verzet tegen God, omdat je de overheid diende te gehoorzamen. Bonhoeffer kreeg een grote worsteling toen hij betrokken raakte bij het verzet, want hij zei ook, ik kan niet moorden op grond van Gods woord van de Bijbel. In de 10 geboden staat dat wij niet mogen doden. Maar hij kwam vanuit een theologische studie van die woorden tot de ontdekking dat daar staat in het Hebreeuws niet zinloos doden en dat het soms nodig is om het kleine kwaad te gebruiken om een nog groter kwaad te voorkomen, de duizenden mensen die vermoord zouden worden. En op grond daarvan, ik zeg niet dat het mijn overweging is, maar zijn overweging was, soms moet er iets gebeuren om een nog groter kwaad tegen te gaan. En hij heeft daaraan meegewerkt. Graaf von Stauffenberg heeft uiteindelijk in een van de plaatsen waar Hitler en zijn staf bij elkaar kwamen een aanslag gepleegd. Die bom is afgegaan, maar hij heeft het overleefd. Hij was zwaar gewond. Er is een soort staatsgreep geprobeerd te plegen in Berlijn, maar die is ook mislukt. En uiteindelijk zijn alle mensen die daarbij betrokken waren opgepakt en die zijn geëxecuteerd. Een enkeling heeft het overleefd. Maar Bonhoeffer is daar dus ook om veroordeeld. Bonhoeffer vond dat de dood van één man opwoog tegen het grotere kwaad. Wat zouden wij gedaan hebben vandaag de dag in zijn schoenen? Is moeilijk. Is moeilijk. Ik denk dat dat een heel persoonlijke overweging is die tussen jou en God is op zo'n moment. En waar jij je weg moet zoeken met God zelf. En God heeft ook Bonhoeffer, denk ik, gebruikt, enorm gebruikt in die tijdsetting om tot zegen te zijn van zijn kerk. En om te laten zien dat verzet soms nodig is. Moeilijk, moeilijk. Kiezen voor het lijden om Christus wil is een hele moeilijke afweging, zo blijkt. En Petrus die schrijft daar ook over in zijn brief. Die keuze is ook heel persoonlijk. Jezus spreekt er uitdrukkelijk over in Matteüs 5, vers 10. Zalig zij die vervolgd worden om reden van gerechtigheid. Ben jij iemand die gerechtigheid zoekt in deze samenleving, in deze wereld? Want van hun is het koninkrijk der hemelen. Mensen die gerechtigheid zoeken, die de gerechtigheid van God willen dienen, die zijn hand en voet willen zijn in deze seculiere samenleving. Waar we het in diepste tegenaan lopen, ook naar aanleiding van het voorbeeld van Bonhoeffer, is dat Petrus het karakter schetst van Gods tegencultuur. Gods cultuur is totaal anders dan de cultuur die wij meemaken. Gods wereld is compleet anders, dieper, breder, grootser dan wij ons als mensen in onze westerse cultuur ooit kunnen voorstellen. Wij leven in een westerse cultuur vandaag de dag. Maak het allemaal mee. Alles wat we denken, wat we zijn, wat we voelen, wat we geloven zelfs, dat wordt gevormd door de setting waar wij nu in zijn. Onze westerse samenleving, ons westerse leven. De opvoeding, scholing, vrienden, politiek, media, muziek. Het is allemaal in het Westen gevormd. Christenen en kerken die hebben door de geschiedenis en ook vandaag de dag gereageerd op die cultuur en die westerse samenleving vaak op twee manieren. Ik wil ze allebei even heel kort schetsen. En ik denk dat het belangrijk is om onze positie ten opzichte van deze huidige westerse cultuur te bepalen. Er is een hele beweging in de kerk geweest die heeft gezegd, we gaan ons terugtrekken uit die wereld in onze eigen veilige omgeving. In onze bubbel, mag ik het zo zeggen, de safe space. We zoeken onze eigen broers en zussen op. Dat is veilig, we kunnen lekker met elkaar praten en discussiëren. We kunnen debatteren over zaken van het geloof. Maar laten we maar uit de wereld gaan. Er zijn nog steeds stromingen in de kerk vandaag de dag die dat promoten. Ook in Amerika bijvoorbeeld heb je de Amish, die zich helemaal teruggetrokken hebben uit de wereld, maar wel tot zegen zijn. En het gekke daaraan is, het positieve daaraan is dat je elkaar tot zegen bent, dat je heel sterk kunt bouwen aan je geloof, dat je je verlangen naar zuiverheid en reinheid en wandel met God helemaal kunt uitbuiten, kunt uitdiepen. Dat is het positieve eraan. Je volgt samen God, je bent sterk in hem. Je bent bezig met het woord. Maar het nadeel is dat de wereld op de achtergrond raakt. Dat die een beetje vergeten wordt. En dat je dus ook geen invloed hebt op die samenleving. Dat is de eerste beweging. De tweede beweging die we hebben gezien door de geschiedenis heen, en ook vandaag de dag weer, is dat kerken zeggen, we gaan water bij de wijn doen. Willen we de mensen buiten bereiken, dan moeten we dus de lat zo laag mogelijk leggen en willen ze binnenkomen. Want dat vinden ze fijn. Laten we gewoon lekker popiopisch zijn, laten we het populair maken, laten we de boodschap niet te moeilijk maken. Laten we leuke liedjes zingen, lekker vlotte stijl en zo. Komen mensen binnen. Nou, tot zover niks mis mee. Maar als je zoveel water bij de wijn gaat doen dat het geen wijn meer is, heb je wel een probleem. Dan heb je heel veel wereldse mensen in de kerk zitten, maar die haken op een gegeven moment af. Weet je waarom? Omdat ze zeggen, ik krijg geen voeding. Ik krijg alleen maar water. Maar ik heb iets sterkers nodig. Ik heb veel meer voor mijn leven nodig, voor mijn geestelijk leven. Want ik heb een leegte van binnen. Ik zoek waarheid. Ik zoek invulling. Geen van beide instellingen is dus eigenlijk effectief als je als christenen in deze westerse, postchristelijke, moderne samenleving je geloof wil delen met mensen die niet meer geloven, die afgehaakt zijn. Trek je niet terug in je eigen bubbel die veilig is en herkent. Gooi ook niet zoveel water bij jouw woorden en jouw spreken dat mensen denken, ja, is een leuke jongen die Ruben. Maar wat hij zegt, dat heeft ook niet veel aan het lijf. Wat moeten we hiermee? Wat kunnen we van Petrus zijn adviezen leren? Ik denk dat er een derde weg is. Een derde manier, Gods manier, waarover Petrus schrijft. Petrus draagt ons op om God meer te gehoorzamen dan mensen. Zelfs al kost ons dat een hoge prijs. Niemullen. Word je onterecht door de wereld waar je verkeert, wordt beschimd, bespot, gecanceld en wellicht straks gestraft en in de gevangenis gegooid. Maar zorg wel dat het is om de juiste reden. Niet dat je gewoon koppig bent en dwars wil liggen, maar omdat je God lief hebt en de Heer Jezus in alles wilt volgen. Zijn beeld zijn, zijn waarheid spreken. En, wat heel belangrijk is, Petrus zegt ook, wees niet bang om wel in, maar niet van de wereld te zijn. Matthäus 5, vers 16, zegt de Heer Jezus, laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien. We zijn niet geroepen om ons af te scheiden of terug te trekken uit de wereld. En evenmin om de wereld gelijkvormig te worden. Maar wat ik met heel mijn hart geloof en waarom ik hier ook sta en wat ik ook heb geprobeerd te doen in die politiek, om te herstellen wat stuk is, wat gebroken is, wat afgehaakt is, wat niet meer weet wat waarheid is, wat niet meer weet wat gerechtigheid betekent. Wij zijn geroepen om herstellers te zijn. En let wel, niet vanuit je eigen kracht, dat trekken we toch niet. Er zijn ook mensen in hedendaagse evangelische bewegingen die zeggen, wij moeten vandaag de dag Gods koninkrijk hier op aarde vestigen. Veel succes. Veel succes. Ik denk niet dat het je gaat lukken. Ik denk dat dat alleen door Gods geest kan. Dat alleen God zelf door zijn Heilige Geest kan waaien over deze wereld en harten van mensen kan binnendringen en mensen kan raken en kan bewegen. En daar heeft hij wel ons voor nodig, als zijn handen en voeten. Zeker. Maar laten we het niet in eigen kracht doen. Laten we de Heer Jezus vragen: Heer, schenk zoveel van uw geest en van uw genade in mijn leven, dat ik een voorbeeld mag zijn. En dat ik daarmee wel degelijk uw koninkrijk mag bouwen. Zeker. Ik denk dat we mensen niet langer moeten zien als een project om beëvangeliseerd te worden. Ik las laatst een heel mooi verhaal van iemand die diep in evangelisatie ook zit in de Verenigde Staten. En ze gaat heel vaak met mensen hardlopen. Ze is echt een fervent hardloopster. Ze gaat runnen elke ochtend. En ze nam een goede vriendin mee. En op een gegeven moment waren ze langs de kust aan het rennen. En toen zegt die vriendin, die zegt stop eens even. Ze zegt, je bent aan het vertellen over Jezus. Zegt, dat is goed, dat is fijn. Maar nou heel eerlijk, ben ik voor jou een project om beëvangeliseerd te worden en binnen te halen met jouw hengel? Of ben ik jouw vriendin en hou je van me omdat God ook van mij houdt? En dat was voor haar een eye-opener. Dan komt het weer niet uit eigen kracht, niet uit je eigen drive, maar uit afhankelijkheid van de Heer Jezus, uit liefde voor medemensen die zijn afgehaakt. We staan in een geseculeerde samenleving met mensen die door God geliefd zijn. En die verlangen naar echte vriendschap en die heel veel vragen hebben. Paul Tillich, een Duits theoloog, heeft wel eens gezegd, de eeuwige boodschap van God moeten wij continu vertalen naar onze westerse cultuur, naar het heden. Welke vragen stellen de mensen eigenlijk? Dat is een goed beginpunt, hè? Welke vraag heb jij? Welke nood? Mag ik misschien voor je bidden? Dat die nood wordt verlicht. Gebruik de tijdloze bruggen van muziek, van kunst, van film, van boeken om mensen te bereiken die van God zijn verdwaald. En let wel, schrijft Paul, de vorm die kan variëren, maar de inhoud mag dat nooit. Als je als christen zo leeft als hersteller, die derde optie kiest, te midden van de geseculariseerde samenleving waar wij nu in zitten, dan kan ik je vertellen, dan word je een trendsetter. Als jij je niet terugtrekt in je eigen vertrouwde omgeving en ook geen water bij de wijn doet, maar recht toe recht aan bent en heel eerlijk in jouw verhalen, in jouw woorden, dan word je een trendsetter. Dan mag je echte problemen gaan oplossen, waar je ook gesteld bent, in de zorg of in de media, in de politiek. Dan mag je gerechtigheid gaan zoeken voor hen die knel zitten. Hulp bieden aan gebrokenen. En te allen tijd de betrokkenheid en de liefde tonen die zij zo missen. Want reken maar dat er heel veel nood om ons heen is. En dat heel veel mensen alleen maar vragen, wil je eens een keertje naar me luisteren? Wil je er voor me zijn? De les die wij mogen trekken vandaag uit het stukje van 1 Petrus is dat we ons niet moeten terugtrekken in een angstig pacifisme. Van alles wordt toch erger. Maar dat we positief, actief betrokken raken en blijven op de plek die God aan ons gegeven heeft en waar wij ook gesteld zijn. Als vrije mensen, en zelfs misschien wel als mensen die in de gevangenis zitten, mogen we goed doen, kunnen we goed doen, te midden van een gebroken wereld. Het vrijheid van het handelen kan niemand je afnemen, zelfs een dictator als Hitler niet. Ik weet heel zeker dat Bonhoeffer vrij was terwijl hij in de gevangenis zat en wachtte op zijn einde. Dat heeft hij ook geschreven in brieven aan zijn verloofde. Dat hij zei, ik weet wie ik straks mag ontmoeten. Jij besluit vandaag de dag, terwijl je hier op zondagochtend in de gemeente De Rots zit, om te handelen als vrij mens, als vrije christen. Gebruik de vrijheid echter uitsluitend ten goede en niet ten kwade, schrijft Petrus in vers 16. Het voorbeeld van Dietrich Bonhoeffer van vanochtend toont aan dat je vrij kunt zijn, zelfs als je in een Gestapo-gevangenis zit. En als hij het kon, dan kunnen wij dat met alle vrijheid die er nog om ons heen is, zeker. Petrus zegt, doe het goede en dwazen. De wereld zal uiteindelijk moeten zwijgen en toegeven dat God groter is. Dat God hoger is dan elke menselijke instelling. Wil je meehelpen met dat herstel in je eigen omgeving? In deze geseculariseerde samenleving, wat het je ook kost. Ik heb die beslissing wel genomen. En ik hoop en ik bid dat de Heilige Geest mij helpt om daarin verder te gaan. En dat wens ik jullie ook toe. Ik bid dat de Heilige Geest in je leven zo vorm mag krijgen dat je te allen tijden de moed mag hebben om te spreken wanneer je moet spreken. En misschien ook moet zwijgen wanneer je moet zwijgen. Wil jij die hersteller worden? En vergeet nooit Matteüs 5, vers 16, en daar sluit ik mee af. Opnieuw, laat zo uw licht schijnen, zegt de Heer Jezus voor de mensen. Opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Amen. Zullen we bidden? Heer, we zijn allemaal mensen met onze lekker gebrek, Heer. En we hebben onze sterke kanten, we hebben onze zwakke kanten. En we hebben vanochtend gekeken, Heer, naar één voorbeeld van iemand die de moed had om op te staan en te zeggen, ik ben christen, ik wil de Heer Jezus volgen. En dat heeft voor mij consequenties, zelfs als ik naar de gevangenis moet. Heer, misschien zal het voor ons niet zo zwaar zijn. Er is nog veel vrijheid om ons heen en we zijn u daar dankbaar voor. Heer, maar help ons dat als er momenten zijn dat we beslissingen moeten nemen of we u zullen volgen en u trouw zullen zijn of de staat of de wereld die van u weggevallen is. Heer, dat we naar u zullen kijken en zeggen, Heer, help mij om trouw te zijn. Help mij om te wandelen in uw voetsporen. Heer, dank u dat u genadig bent en dat u ons wilt helpen om in deze geseculariseerde samenleving, waar we allemaal mee te maken hebben, ook morgenochtend weer, om er te staan, om er te zijn en te luisteren en te bidden. Dank u, Heer, dat u ons daarmee wilt helpen. En dat u uw geest wilt geven, steeds meer om ons daar wijsheid in te geven. Halleluja. Amen.